TLO Delta Limolska. Amstel Ten Haag, die hebben dus onlangs de jaarvergadering gehad, maar ook bestuursvergaderingen. Er zijn allerlei lieden aangesteld voor allerlei functies en verantwoordelijkheden enzovoort. Maar ze zoeken nog steeds meer mensen die als vrijwilliger verschillende posities kunnen invullen. En ze hebben grootse plannen voor verschillende projecten. En dat klinkt allemaal prachtig, maar dan moeten ze ook naast het geld wat ze daarvoor nodig hebben, ook vrijwilligers hebben die dus dat gaan doen. Satellietontwikkeling in de breedste zin, dat kan van alles zijn. Ook voor ARIS, de ondersteuning, allerlei projecten. Educatieve zaken, want ze willen dus heel veel via de educatieve kanalen, universiteiten en scholen en zo, een rol gaan spelen, steeds meer. En binnen Amsterdam natuurlijk allerlei rollen voor nieuws en communicatie en al dat soort dingen. Dus mocht iemand toch zin hebben om daar aan mee te doen, kan ook vanuit hier. Maar ze zoeken natuurlijk vooral lieden in de VS, dat ligt voor de hand. Maar toch, allerlei dingen gebeuren op het gebied van awards en certificaten in de VS. Er zijn wat nieuwe dingen bedacht. Er worden de laatste jaren steeds vaker activiteiten ontplooid door mensen die mobiel onderweg gaan. De rovers, de mensen die dus tripjes gaan maken naar allerlei exotische plekken. En plekken waar normaal niemand actief is. Om zodoende die plaatsen dan ook eens een keer te activeren. En mensen zo aan nieuwe QTH-locatorvakken te helpen. Dat soort zaken. Nou, er zijn dus ook awards voor bedacht nu. Voor mensen die dat heel erg goed doen. Die zoveel mogelijk nieuwe vakken actief weten te maken. En van daaruit actief satellietverbindingen maken. Dus dat helpt ook weer om dat verder te stimuleren natuurlijk. Een ander award hebben ze iets aangepast, want dat stimuleerde het maken van zoveel mogelijk verbindingen via satellieten, wat op zich natuurlijk niet zo'n slecht idee is. Alleen, ze merkten nu dat het met de FM-satellieten een probleem begon te geven, want die satellieten hebben maar een beperkte capaciteit, zeg maar. Het is maar één kanaal en als er meer mensen tegelijk verbindingen willen maken, dan geeft dat dus een hoop gedoe. Nou, dus willen ze nu bij bepaalde certificaten dus de FM-verbindingen uitsluiten, want dat wordt te veel belasting voor die satellieten. En daarmee worden dus de lineaire satellieten meer gestimuleerd en dat is juist heel goed, want daar is ruimte genoeg voor meer verbindingen parallel. Dus vandaar. Nou, daar zijn weer allerlei mensen die VUCC Award dingen hebben gehaald en zo. Maar daar zijn bijna allemaal Amerikanen. Voor ons niet zo interessant. Verder is er weer een CubeSat verbrand in de atmosfeer. CP9. Oftewel 44360. Die is dus ook afgevoerd uit de lijst van baanparameters. Nou, Amsterdam en A is ook volop plannen aan het maken om mee te gaan doen met de nieuwe activiteiten bij de maan van NASA en andere organisaties. En vooral proberen ze dus bij NASA de plannen erdoor te krijgen om inderdaad amateurradio toe te gaan passen in het nieuwe AREX-project. Voor het nieuwe ruimtestation bij de maan. De Lunar Gateway, maar ook later dus activiteiten op de maan. Ze hadden daar een mooi plan voor ingediend om dan bij de eerste bemande Artemis missie naar de maan meteen amateurradio aan boord te krijgen. Dat is de Artemis 2, maar NASA heeft dat even afgewezen. Dat zien ze even niet zitten, want dat kon niet meer, want er waren een paar andere mensen die de zaak gewonnen hadden. namelijk National Geographic en Disney. Ja, daar kun je natuurlijk niet tegenaan concurreren. Die twee partijen die willen dus hele grote activiteiten starten tijdens die missies voor het maken van alle mogelijke documentaires en dat soort dingen die dan groot voor het publiek beschikbaar gemaakt worden. Ja, dat is voor Amsterdam natuurlijk geen partij om mee te concurreren. Dus dat gaat dan nog even niet door. Maar dat wil niet zeggen dat er later niet nog nieuwe mogelijkheden komen. Voor een amateurstation in het Lunar Gateway en later ook voor de dingen die op de maan worden geplaatst als daar eenmaal landingen beginnen te komen. En dat gaat allemaal in de komende jaren flink losbarsten, zeg maar. ARIS USA, tegenwoordig een eigen organisatie, gescheiden van AMSAT, die zijn volop bezig met allerlei projecten om de zaken nog mooier te laten verlopen met schoolverbindingen en zo. En die hebben allerlei plannen voor educatieve zaken, ook om de educators weer te trainen. Dus de leraren op scholen, die moeten ook weten hoe het allemaal moet en zo. Nou, dat soort zaken, daar wordt flink aan getrokken. Dus daar komen ook allerlei nieuwe ontwikkelingen. Wat ARIS betreft is er nog wat gepland. Een verbinding met Australië op 9 november, maar die gaat via een telebridge in de VS, dus daar hebben wij niks aan. Maar er komt een andere ARIS-verbinding op 11 november en die is wel binnen ons bereik, namelijk met Rusland, Jekaterinburg, en dat is rechtstreeks vanuit het ISS, RS-0 ISS, met Pyotr Dubrov, en dat is op 11 november om 17 uur onze tijd. Dus dan kun je dat meeluisteren op 2 meter 145 800. Verdere activiteiten, even kijken, voor ons even niet zoveel interessants. Ja, NASA is van plan binnenkort een missie te lanceren. LCRD die gaat lasercommunicatie nou eens uitgebreid uitproberen. Dat wordt al hier en daar af en toe toegepast. Zeker ook voor satellietverbindingen tussen satellieten. Maar ook vanuit de grond willen ze het nu eens uitgebreid testen. Daar hebben ze grondstations voor ingericht in Californië en Hawaii. En daar willen ze met satelliet uitgebreid lasercommunicatie gaan doen in plaats van radiocommunicatie. En dat is natuurlijk afhankelijk van weersomstandigheden, bewolking en dat soort dingen. Maar als de verbinding eenmaal loopt, dan is het geweldig natuurlijk. Want dan heb je een hele grote bandbreedte. Veel data mogelijkheden en zo. Dus dat willen ze beslist eens even gaan uitproberen. Verder is Amsterdam natuurlijk bezig met allerlei plannen voor hoge banen. Hoge elliptische banen en geostationair op den duur ook. En dat moet dan met wat grotere CubeSats, op zijn minst 6 unit, anders dan gaat dat niet lukken. Met alle dingen die erin moeten. Maar vooral ook lopen ze nu tegen allerlei beperkingen aan. Die worden opgelegd door vooral ook de overheid. Want ze gaan steeds grotere eisen stellen aan de bouwers en ontwikkelaars van satellieten. Want ruimtepuin moet worden voorkomen. Dat betekent satellieten mogen dus niet te lang in de ruimte blijven. Als ze gelanceerd worden, dan kan dat nog, maar daarna moeten ze wel manoeuvreerbaar zijn, zodat ze weer kunnen bijvoorbeeld afremmen om weer naar beneden te komen aan het eind van hun actieve bestaan. En daarvoor zijn dus allemaal voortstuwingsdingetjes nodig of andere technieken, afremmogelijkheden. Dus motortjes en dat betekent ook standregeling. En satelliet wordt dus veel complexer dan wat je normale wijze gewend bent met simpele passieve CubeSats. En dat is nogal een gedoe. En dat maakt het niet alleen duurder, maar ook veel complexer en ook groter. En ja, als je dan toch wil beperken tot een maximaal 6 unit CubeSat, dan wordt dat wel een flinke uitdaging. En ja, daar zitten ze nou even tegenaan te hikken. Ze kijken ook naar alternatieven. Zoiets als met Oscar 100, dat je dus meelift met een toch al te lanceren geostationaire satelliet. Maar dat is allemaal moeilijk. Want ja, dat betekent extra ruimte, extra massa enzovoorts. Dus de meeste partijen zijn daar nou niet enthousiast voor te krijgen. Maar goed, ze blijven het proberen. Verder zaken. We zitten al een tijdje te wachten op de lancering van een raket vanuit Japan met de Epsilon, met een aantal kleine satellieten, waaronder Daikyo-sat, Z-sat, Kozan 1 en Nano Dragon. Vier kleine satellieten die dus op 70 centimeter en 2 meter actief moeten gaan worden. En we zullen allerlei modes hebben, ook voor amateurs te gebruiken enzovoort. Nou, die lancering is al een aantal keer uitgesteld, maar nu begint het erop te lijken dat het toch echt gaat gebeuren op 9 november om 1:51 onze tijd. En ja, voorlopig een nieuwe baanparameters voor die lanceerdatum en lanceertijd, die zijn inmiddels gepubliceerd. Dus je kunt alvast gaan rekenen, kijken wat dat betekent. Ze moeten dus in een polaire baan komen, 97,6 graden baanhelling en een hoogte van 550 kilometer zo'n beetje. Als het allemaal meezit, want dat is nog maar afwachten. Ja, het wordt steeds drukker in de ruimte, steeds vaker dreigende botsingen tussen objecten. Alleen al de Starlinks, die hele grote zwerm die er inmiddels hangt, duizenden satellieten inmiddels. Nou, die zijn meerdere, zelfs honderden keren per week betrokken bij bijna botsingen. En er moet dus ook regelmatig gemanoeuvreerd worden. Met die satellieten kan dat, maar niet met alle satellieten. Bijvoorbeeld Delphi C3, oftewel tegenwoordig Delphi Oscar 64, die heeft alleen alweer in de afgelopen periode een hele serie waarschuwingen gekregen. Want dat wordt door de Amerikaanse militairen bijgehouden en die waarschuwen dan de eigenaren van satellieten. En ja, dan zie je dat ze dus ook regelmatig betrokken zijn bij potentiële botsingen. Maar ja, het is een passieve satelliet, daar valt niks aan te manoeuvreren. Dus dan is het elke keer hopen en bidden dat het goed gaat. En dan maar de volgende dag kijken of die nog zendt. En als hij dat wel doet, dan is het kennelijk toch goed gegaan. Zo'n bijna botsing. Maar ja, op zekere dag kan het een keer fout gaan. En dat zou niet best zijn, maar dan krijg je natuurlijk een heleboel ruimtepuin bij en dat, daar zit niemand op te wachten. Verder is in het ISS intussen de transceiver omgeschakeld, de Kenwood D710GA, en die staat nu in FM repeater mode, dus die is weer actief sinds 4 à 5 november. En dus kun je nu weer op 2 meter uplink, 70 centimeter downlink, FM repeater gebruiken. En verbindingen maken via het ISS. Dit blijft zo even doorlopen tot in december. Begin december zal de zaak weer omschakelen naar Packet APRS. Oscar 73 die is nu stabiel aan het roteren. Geen problemen. Keurig om zijn z-as, maar wel in de omgekeerde richting. Dus tegenovergestelde van wat hij eigenlijk zou moeten doen op een normale manier. Maar goed, dat maakt verder niet zoveel uit. Oscar 100 gaat alles een gangetje. Ja, andere satellieten even checken. Lilaxa 2 is regelmatig te gebruiken. Oscar 7 blijft keurig omschakelen tussen mode A en B. Dat gaat allemaal nog steeds prima. Oscar 92 beperkt bruikbaar, maar wel voorzichtig, want de batterij die trekt het niet echt meer. Oscar 108 doet het goed. 109, ja, heel beperkt. Af en toe verbindingen te maken, maar wel heb je dan een flink grondstation nodig. Met flink vermogen. Er zijn aardig wat stations die nu CW-verbindingen aan het maken zijn. En dat gaat eigenlijk best wel aardig. Oscar 11 was van de week weer uitgeschakeld. En die zal volgende week weer terug gaan komen. Is het idee, want dat doet hij altijd keurig om de 10 dagen. Oscar 27 blijft mooi werken. Ondanks alles. Oscar 29 ook nog steeds bepaalde omlopen beschikbaar. Maar heel tijdelijk. Totdat de batterijspanning te ver gezakt is. Dan schakelt hij zichzelf weer uit. XW2 satellieten bruikbaar gedeeltelijk. Met horten en stoten soms, maar toch. RS44 prima te gebruiken. Klas 4 HMB ook. Oscar 50 blijft maar werken met zijn FM repeater. Oscar 73 nu alleen telemetrie op dit moment. Want die zit continu in de zon, dus dan moeten ze wat energie kwijt. Oscar 86 die werkte wel. Oscar 88 ook. Maar dan alleen in de schaduw van de aarde te gebruiken. Oscar 91 en 97 doen het prima. En Oscar 84 met de Digipeter. En Oscar 101 ook met een beperkt schema. Oscar 100 is gewoon te gebruiken. Niks aan de hand. En bij het ISS dus nu de FM repeater in gebruik. Ja, verder in de ruimte. Vanmiddag hebben de Chinezen een ruimtewandeling uitgevoerd buiten het Chinese ruimtestation Tiangong. 6 uur lang. En dat leek allemaal zeer geslaagd, maar het gaat allemaal een beetje geheimzinnig in China. Je krijgt weinig informatie, maar dit is toch wel gelukt, kennelijk. Nou, dan in het ISS. Volop activiteiten rond het wisselen van de bemanning. De oude bemanning moet terugkeren met onder andere de ESA-astronaut Thomas Pesquet. En die zijn dus nu zo'n 199 dagen in de ruimte geweest en die staan op het punt terug te keren. Oorspronkelijk was het plan om nog even te wachten tot de volgende bemanning gelanceerd was. Daar zouden ze nog een kleine overlap hebben. Voor overdrachten en zo. Dat is de normale gang van zaken. Maar die lancering van de nieuwe bemanning is alsmaar uitgesteld. De afgelopen week en zo. Vanwege met name slecht weer. Onder andere slecht weer op de plaats waar de landing van de eerste trap moet plaatsvinden. Maar ook waar eventuele noodlandingen moeten worden uitgevoerd. Voor het geval dat. Nou, dus moest dat steeds uitgesteld worden. En dat liep zo ver door dat ze zeiden, nou laten we dan toch die vorige bemanning maar vast naar beneden halen. Dan maakt dat niet zoveel uit. Nou, dat hadden ze gepland vandaag te doen, maar dat ging weer niet door vanwege slecht weer in het landingsgebied bij Florida. En nou, nu is het uitgesteld tot maandag 8 november. En dan komen ze dus pas naar beneden. En dan zullen ze dus landen bij Florida. In de Golf van Mexico waarschijnlijk. Kijken wanneer dat gaat precies. Het is allemaal live te volgen via NASA TV trouwens. En de echte landing is dan, even kijken. Om 3:33 als ik het goed zie. Easter? Nee, dat kan niet. Nou goed, in ieder geval morgen gaat dat dan gebeuren. De volgende bemanning, die lancering is even uitgesteld. Vanwege allerlei omstandigheden met Crew Dragon, met SpaceX Falcon 9. En die lancering staat nu gepland op de 11e november om 3:03 's morgens. Midden in de nacht zo'n beetje voor ons, maar goed. Dat is met heel veel lanceringen momenteel trouwens, dat die opvallend vaak midden in de nacht zijn. Dus het is niet anders. En die gaan dan de volgende dag aankoppelen aan het ISS. Er zijn afgelopen week werden meerdere lanceringen vanuit China geweest. Die zijn echt heel wild bezig. Bijna dagelijks is er een Chinese lancering, lijkt het wel. Allerlei soorten satellieten, aardobservatie, maar vooral ook militaire satellieten, spionagesatellieten, echt van alles. Ze blijven maar bezig. En dat gaat ook in de komende periode zo door. Ze hebben al meer satellieten gelanceerd dit jaar dan in de voorgaande jaren gebeurd is. Dus het gaat echt heel hard. Die Epsilon dus nog een keer. Epsilon lancering op 9 november 1:51. Ook op 9 november om 6:00 's morgens een lancering van de rocket van Astra. De voorgaande pogingen om die in een baan om de aarde te krijgen mislukten allemaal. Maar nu gaan ze het opnieuw proberen. En weer met een payload van de overheid erin. Weer een of andere militaire satelliet of zo. Electron, die moet dus weer eens gelanceerd gaan worden op z'n vroegst op 11 november om 5:25 morgens. Weer heel vroeg. Maar dan komt er een keer een middaglancering van een Falcon 9 met Starlink satellieten op vrijdag de 12e om 13:16. Dat is weer eens wat anders. Nou, en later komen weer allerlei andere leuke lanceringen die we dan weer zullen zien. Verder op de 11e hebben we gezien. Ja, voor lanceringen naar het ISS is dan weer een Soyuz in voorbereiding, MS-20. Die moet op 8 december gelanceerd worden met Alexander Mazurkin en twee Japanse toeristen. Nou, op Mars heeft de Ingenuity helikopter zijn 15e vlucht gemaakt. Dat blijft maar goed gaan met dat ding. Hij werkt al veel langer dan ze ooit gedacht hadden. Nou ja, verder is afgelopen week een hele grote magnetische storm geweest. De grootste van de laatste tientallen jaren. Enorme aurora en noorderlicht en zo. En dat heeft Thomas Pesquet in het ISS dus ook mogen zien. En dat was echt spectaculair, zei hij. Het was overal te zien. Niet alleen beneden, maar ook boven en links en rechts. En aan alle kanten vlogen er recht doorheen. Zo heftig was het allemaal. Dat had hij nog nooit eerder gezien, zo uitgebreid. Nou, het was hier op de aarde natuurlijk ook. Alleen in Nederland, ja, zeker hier, allemaal zwaar bewolkt. Dus dat ging niet zo erg goed werken. Helaas. Dan nog even een kleine toegift. Een verhaaltje over baanparameters en rekenmodellen. Normalerwijze werken wij allemaal met two-line elements, de TLE's, in onze rekenprogramma's. En die programma's die werken allemaal met een rekenmodel. En dat heet dan SGP4, SDP4. SGP4 is dan voor lage banen, SDP4 voor hogere banen rond de aarde. En die baanparameters, die TLE's, die worden bepaald op een specifieke manier, namelijk met een aantal metingen en dan worden daar gemiddelden uit bepaald. Dus al die parameters in een TLE-set zijn gemiddelde waarden. Dat zijn dus nooit exacte waarden, dat zijn gemiddelden die berekend zijn met het SGP4 of eventueel SDP4 model. Dat betekent ook dat die direct gekoppeld zijn aan elkaar. Dus als er TLE's zijn, dan zijn die gemaakt met behulp van dat SGP4 model. Omgekeerd, als je SGP4 in je programma hebt zitten, kun je alleen maar TLE's gebruiken. Geen andere parameters. Want die werken gewoon niet in dat model. Het is goed om dat even in de gaten te houden. Dus SGP4, SDP4 en de TLE's die zijn 100% aan elkaar gekoppeld. En dat is een eigen wereldje, afgesloten van de buitenwereld. Want in die buitenwereld zijn wel andere parameters te vinden, zoals state vectors en Keplerian elements. Nou, die Keplerian elements, daar denken heel veel mensen van dat dat gewoon hetzelfde is als een TLE, maar dat is beslist niet het geval. En hoe zit dat? Nou, die verschillende parameters, die worden anders bepaald. Een state vector is eigenlijk een combinatie van een positie en een snelheidsvector van een object, die wordt bepaald op één enkel tijdstip. En dan weet je dus precies waar de satelliet zich bevond en welke snelheid die had en in welke richting. Maar dat betekent dus ook dat het een heel ander soort parameter is dan een TLE-set. En heel veel mensen hebben de neiging om parameters om te willen rekenen van het ene soort naar het andere. Maar dat kan dus gewoon helemaal niet. En toch zijn er mensen mee bezig om daar programma's voor te maken en zo. En dan krijgen ze wel iets, maar dat slaat nergens op. Dat zijn gewoon helemaal geen echte parameters. Dat zijn zomaar getallen die misschien wel een beetje ergens lijken op wat je zou verwachten. Maar dat klopt gewoon niet. Want een state vector is maar één punt. En TLE-parameters zijn gemiddelden over een aantal punten. Nou zijn er wel bronnen voor state vectors waar je een hele lijst van die state vectors krijgt. Dat is vrij normaal. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan daaruit dus iets kunt gaan berekenen van gemiddelden of zo. Want het blijkt dan dat die lange lijst van state vectors gewoon berekend zijn. Uit één enkele state vector gaan ze gewoon doorrekenen. En dus die volgende state vectors zijn daar gewoon van afgeleid. Dat is gewoon doorrekenen. Maar dat is niet, dat zijn geen onafhankelijke nieuwe metingen. Als dat wel zo zou zijn, dan zou het mooi zijn. Dan zou je wel een TLE kunnen afleiden. Maar dat is dus normaal nooit. En vandaar dat het dus niet werkt om een state vector om te rekenen naar een TLE set. Wel kun je een state vector omrekenen naar een Keplerian element set. Want dan krijg je dus inderdaad het soort parameters wat je ook gewend bent te zien in een TLE set. En met een excentriciteit en een mean motion en dat soort dingen. Maar zo'n Keplerian element set is ook dus, omdat die gekoppeld is aan een state vector, alleen maar geldig op één enkel moment. Dus een Keplerian element heeft niks te maken met TLE's, want die zijn bepaald over een periode met een aantal metingen. En dat is met een Keplerian element set dus niet zo. Je ziet dat ook een beetje aan die sets, want TLE's die werken met een mean motion. Dus die mean, dan zie je al dat het een gemiddelde is. Terwijl een Keplerian element set werkt met een true met een mean anomaly moet ik zeggen. Mean anomaly. En een Keplerian element set werkt met een true anomaly. De ware, de echte waarde dus. Want dat is gebaseerd op een echte meting. Nou, dat is allemaal heel verwarrend dus. Maar dat betekent allemaal dat je die dingen dus gescheiden moet houden. TLE's dus combineren met SGP4, SDP4. En state vectors en Keplerian elements. Daar moet je andere programma's voor gebruiken. Zoals bijvoorbeeld GMAT, General Mission Analysis Tool. Een heel professioneel mooi programma. En dat werkt perfect met state vectors. Dat gaat helemaal goed. En ook met Keplerian elements als je die toevallig hebt. Dat is geen probleem. ander punt is dat TLE's en het model dat daarbij hoort, SGP-4 en SDP-4, alleen maar werkt in de buurt van de aarde. Niet al te hoge banen. Als je verder weg gaat van de aarde, bijvoorbeeld meer dan, ja, ik weet niet precies waar de grens ligt, ik dacht bij 100 of 150.000 kilometer, dan geldt het hele model niet meer. En dan zijn dus ook TLE's niet meer bruikbaar. Dus mensen die allemaal satellieten willen berekenen die naar de maan vliegen of zelfs in een baan op de maan zetten en daar dan TLE's van willen hebben, dat kan helemaal niet. Dat werkt gewoon niet. Want dat model en die TLE's zijn alleen maar bedoeld voor banen die dicht bij de aarde zitten. Niet meer dan een paar duizend kilometer of enkele tientallen duizenden kilometers, maar meer niet. Dat kan niet anders. Dus als je dieper de ruimte in wil, naar de maan of nog verder, dan moet je dus state vectors gaan gebruiken. Of eventueel de daaruit berekende Keplerian elements. En dan het juiste programma erbij. Dus niet een trackingprogramma zoals je dat gebruikt voor aardse activiteiten, zeg maar. Maar wel een goed programma zoals GMAT. Dan kun je daar serieus aan rekenen en dat werkt perfect. Nou, toen ben ik van de week toch eens even gaan kijken wat is nou de nauwkeurigheid of op zijn minst het verschil tussen de verschillende parameters en rekenmodellen. En toen ben ik gewoon eens gaan kijken naar het ISS. Op één enkel tijdstip heb ik toen de positie bepaald op verschillende manieren. Eerst vanuit een TLE-set met het SGP-4 model. Heb ik de positie bepaald. En toen op basis van een state vector die ik uit het arcade database heb gehaald. En ook een state vector die ik uit de live telemetrie van het ISS heb gehaald. En die drie die ben ik eens met elkaar gaan vergelijken. Dus drie keer de positie berekend op exact hetzelfde tijdstip. Je zou denken, dan moet dus ongeveer wel hetzelfde uitkomen. Nou, dat valt een beetje tegen. Als ik de TLE-positie vergelijk met die arcade, dan kom ik op 19,7 kilometer verschil. Als ik de positie met die TLE vergelijk met de state vector uit de ISS-telemetrie, dan vind ik zelfs een verschil van 32,5 kilometer. En het verschil tussen die twee state vectors is iets van 14,3 kilometer. Dus daar zit nogal wat verschil in. Die verschillen die vond ik groter dan ik verwacht had. Ik denk dat zal hoogstens 10 kilometer zijn. Nou nee, het is dus echt veel meer. Nou ja, dit is natuurlijk maar één momentopname. Als ik verse parameters zou gebruiken, weer opnieuw en weer zou gaan rekenen, dan zal het misschien heel anders uitvallen. Maar aan de andere kant, als je die parameters gebruikt om ook wat langer door te rekenen naar de toekomst, dus enkele dagen of zelfs weken vooruit, ja, dan gaan die parameters natuurlijk allemaal driften en dan worden de problemen alleen maar groter en dus zullen de afstanden ook alleen maar toenemen. Dus dat betekent wel dat je voorzichtig moet zijn met te denken dat die berekeningen en die baanparameters allemaal zo lekker nauwkeurig zijn. Dat valt best tegen. Dat moet je toch goed opletten. Nou, hoeveel betekent dat dan in de timing? Nou, als die afstandverschillen toevallig in de vliegrichting zitten, dan kun je een beetje inschatten wat de timing betreft. Want het ISS vliegt met een snelheid van zo ruim 7,5 kilometer per seconde. Dus dat betekent dat je, ja, zeg maar van 14 tot 32 kilometer, zo dat soort waardes, dat je dan te maken hebt met een afwijking van bijna 2 tot ruim 4 seconden. Nou, dat is nog niet dramatisch, maar het is toch wel merkbaar, denk ik, onder bepaalde omstandigheden. Nou, dan is de vraag welke is dan toch uiteindelijk het nauwkeurigste? Ja, dat is dus zo niet te zeggen. Ze kunnen allemaal nauwkeurig zijn, maar je weet niet hoe dat zit met die rekenmodellen enzovoort. Dus de enige manier om daarachter te komen is zelf gaan meten. En dat kan optisch, heel nauwkeurig. Het kan ook met radio, met dopplercurves en zo. Is iets minder nauwkeurig, maar het kan ook. En dan kun je een beetje beeld krijgen van wat vind ik zelf aan echte metingen En wat zeggen de verschillende trackingprogramma's en baanparameters? Dat is een heel verhaal, maar dat is toch wel eens nuttig om een keer te bekijken. Dat je in ieder geval een beeld krijgt van wat dat allemaal doet. Goed, tot zover eventjes voor deze week.